Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kees.
Ja, Maarten.
Wie ben jij?
Ja, wie ben ik? Kees Groenteman.
Ja, dat is je naam.
Ja.
Maar wie ben jij?
Wie ben ik? Ik denk dat we daar echt het even uitgebreid over hebben. Want ja. Ik zie jou nu zitten en ik denk, wie ben jij eigenlijk?
Wie ben ik? Ja. Niet Maarten Heijmans. Dat is de naam die ik draag.
Precies.
Dat van de avatar. Die
dat is het masker.
Dat is het masker.
We trekken het masker af.
Precies.
We gaan op zoek naar kleine Maarten, kleine Kees.
Aan de hand van videogames.
Bring it on. Ja, aparte aflevering vandaag. Welkom, lieve luisteraars.
Welkom.
We nemen dit in het verleden op. Of ja, dat doen we eigenlijk natuurlijk altijd. Maar dit is, als je dit hoort, dan ben ik in Italië. Het is een speciale aflevering waar we het over onze gamegeschiedenis gaan hebben.
Ja, dat wilden we al een tijdje doen. Want ik heb altijd, als ik gaming YouTubers zie of mensen waarvan wie ik reviews lees, dat ik het toch wel belangrijk vind van wat voor soort gamer is diegene. Weet je, als iemand in mijn straatje ligt, ook Shenmue heeft gespeeld, Skies of Arcadia en ook van Hades en van Breath of the Wild houdt, dan weet ik, oh ja, jouw smaak vertrouw ik.
Ja.
En die vraag kreeg ik wel eens van wie zijn jullie eigenlijk? Wat is jullie geschiedenis?
Ja.
Met videogames. En daar gaan we het deze aflevering lekker over hebben.
We gaan het rustig aan doen, zodat jullie ons eindelijk echt goed leren kennen na 6 afleveringen.
Een trip down memory lane van ons.
Zullen we echt gewoon helemaal op nul beginnen?
Hoe is het bij jou begonnen, Kees?
Ik ben geboren in 1984. Toen was ik een baby. En ik denk een jaar of 5... Later, een jaar 5, 6, 7 was. Nou, ergens in die regio. Toen had ik mijn eerste gaming herinnering. Want mijn ouders die hadden een oude Atari. Een Atari 7800. Dat is een soort van een voorloper van de NES eigenlijk. Van de eerste home console van Nintendo. En daarop hadden we een game. En dat heette, ik moest het opzoeken, The Great American Cross Country Road Race. En dat was een game, een race game. Heel crappy nu, maar ik weet nog dat we dat zagen en het ding was in die game, veranderde de lucht van kleur, gaandeweg de tijd versprong. En toen is er denk ik toch iets in mij, op dat moment dat ik dat zag, iets in mij ontgrendeld van wauw, dit is anders dan andere dingen. Dit is mooi, ik wil weten wat er gebeurt in die wereld, want het wordt avond.
Hmm.
Dus 6-jarige Kees is daar toen een soort van in een gamer veranderd eigenlijk. Maar die game, ik ga er waarschijnlijk misschien wat audio onder zetten, maar het is echt niet om aan te horen. Ik heb een YouTube-filmpje opgezocht. Het is echt een krakend, piepend, krakend ding. Mm. Je moet ook tanken onderweg. Het is waarschijnlijk onmogelijk meer te spelen nu tegenwoordig. Dat je denkt, hoe kan je dit langer dan 2 minuten jezelf aandoen? Maar het veranderen van die lucht, van blauw naar licht oranje naar zwart, dat staat me nog zo bij, op een oude CRT. Dat was echt, daar begon het allemaal mee. Heb jij zo'n soort herinnering?
Ik herinner me nog wel bij een vriendje van mij. Die had een PC en allemaal games. Dat ging tegenwoordig, die kocht je vroeger ook niet. Dat ging al met kopietjes en zo. Die zeker altijd games. Maar die had dus ook een computer. Misschien is dat wel die Atari. Ik weet niet meer wat voor Atari of wat voor computer dat was. Maar daar moest je games inladen met een cassettebandje.
Oh, dat was de Commodore 64 volgens mij.
Ja, dan moest dat hele bandje op play. Ja. En dan duurde dat 30 minuten. En die moest eerst helemaal inladen.
Ja.
Dus de data haalde die van die magnetische, van zo'n bandje.
Ja, mooi.
En dan gingen we dat spelen. En ik herinner me ook nog vrienden van mijn ouders in Duitsland. Daar gingen we af en toe heen en dan gingen we daar logeren. En die dochter had een computer. Geen idee. Ja, misschien was het ook een Commodore of een Atari. Maar daar had zij Mario op.
Oké. Okay.
Dus dat was een soort weirde versie van Mario. Een soort illegale versie.
Mario at home. Soort
zo,
van,
ja. Maar het speelde echt wel. De physics waren er al. Het was zo'n goede nep versie van Mario.
Mario.
En daar was ik wel ook helemaal... Wauw, wat is dit? Maar ja, en de... Of nee, nu ga ik eigenlijk te ver in de tijd al vooruit. Dit was... Ja, ik weet niet. Ik was 6, 7, 8
ja.
of zo.
Wel mooi, die oude systemen, dat het nog zo fysiek was. Dus ja. Wat je zegt met zo'n bandje. De cartridges hadden dat natuurlijk ook. Als je dat vergelijkt met cartridges van nu. Ja, dat zijn een soort flashkaartjes eigenlijk. Weet je wel? Met heel weinig karakter. En in die tijd waren games gewoon ook... Nou ja, als je... In mijn geval was het ook veel illegaal, inderdaad. Floppies en dingen die... Mm-hmm. Of je leende gewoon NES-games van... of oude Atari-games van vriendjes, weet je wel. Maar het was echt zo'n doos met een manual. En dat ging je dan ook allemaal lezen, weet je wel?
Ja, de manuals. Ja, echt gek.
Zeker, ja.
Ja. En daardoor ging je ook de artwork in de manual... die ging je zeg maar projecteren op al die pixels die je zag. Ja. Dus het was ook een beetje... En wat ik nog steeds heel fijn vind in een game... als je fantasie wordt geprikkeld. Dus dat de game fungeert als een soort wegwijzer... voor je eigen fantasie. Dus dat heb ik bij Zelda bijvoorbeeld ook. Dat het op een soort boek lijkt... Dus al die mensen die je tegenkomt die niet gevoice-act zijn... ik ga gewoon die stemmen zelf een beetje bedenken en zo.
Ja.
En dat hadden vroegere games natuurlijk enorm.
Ja, zeker. Die manuals waren gewoon echt een verlengstuk van de game.
Ja.
De game bestond niet zonder die manuals. Nee. In veel gevallen kon je de game, of in sommige gevallen niet kon spelen. Je niet spelen. Omdat er gewoon bij oude point-and-click adventures bijvoorbeeld... dan stonden er gewoon codes en dingen en geheimen in... die alleen maar in die manuals stonden. Ook een soort anti-piracy al... Maar dan
inderdaad.
Een soort van first level. Ja. De eerste console die wij thuis, die echt aankwam bij mij, was toch de NES. De eerste, de Nintendo Entertainment System. Die een soort van grijze doos. Best wel een onogelijk apparaat, maar ook wel weer heel charmant.
Ja, ja.
Heel erg uit die tijd. Mooi, met zo'n klep. Die zo echt zo'n
klep.
Ik weet nog heel goed dat het ook... Ja, dat apparaat was heilig. Volgens mij hebben we het een keer met Sinterklaas gekregen. Ik heb een beetje bij mijn ouders... die wisten het ook allemaal niet meer precies... maar die dachten dat we het voor Sinterklaas hadden gekregen. Kregen we een NES en een keyboard. Een Yamaha, wit Yamaha keyboard om muziek op te maken. Ik weet nog heel goed dat het was heilig. En het allerergste wat ermee kon gebeuren... was om hem aan te zetten zonder game erin.
Ja?
Want dan ging het lichtje knipperen en dan kon hij zo binnen een paar seconden kapot zijn. Dat was een soort van dat ding.
Ja.
En ik weet nog heel goed, we hadden een buurjongetje. En toen we op vakantie gingen, mocht hij bij ons thuis spelen op die NES.
Dat ging fout natuurlijk.
Dat ging fout, want toen we thuis kwamen, stond die NES te knipperen aan zonder game erin.
Wekenlang. Dus
ja, maar geen idee. Dus dat was echt een bijna traumatische ervaring.
Maar was dat ook echt, dat ook echt slecht voor de NES?
Dat was helemaal niet slecht.
Dat
was een soort urban myth.
Ja.
Die waarschijnlijk op een schoolplein werd opgevangen.
Maar dat was ook zo leuk in die niet-online tijd. Dat iedereen kon je alles wijsmaken.
Zeker, ja. En dat was ook heel... Dat droeg ook bij... Aan een soort van de fantasie.
Ja.
Dat je kon, dat mensen zeiden: ja, als je daar gaat staan en je blijft staan, dan gebeurt er dit en dat lukte dan niet. En dan dacht je van: ja, de game kreeg een soort van verborgen wereld om zich heen, die helemaal niet bestond, die alleen maar in de hoofden van die kinderen bestond. En die verhalen gingen een eigen leven leiden. En ja, het was geweldig.
Ja. De NES, ja, ik had een NES, een buurjongen van mij had een NES. Wel meerdere mensen om me heen hadden een NES. Ik kreeg op mijn 7e een Game Boy, een OG. Game Boy. Ik denk omdat ik dat ding een paar keer bij de Bart Smit had zien staan. Dan had je zo'n demopot. En toen kreeg ik hem volgens mij voor kerst. Ik ben jarig. Ik kom uit 83, maar net nog 83. Mm. 24 december. Dus ik ben op kerstjarig.
Dat
was altijd fijn, want dan kon ik toch een wat duurdere cadeaus vragen. Ah, want het was kerst en mijn verjaardag combined.
Ja.
Dus dat was erg handig.
Ja, precies. En toen was kerst ook een iets minder groot big deal dan nu. Kerst is nu bijna Sinterklaas aan het worden. Maar toen was het toch net obscuurdere. Iets obscuurdere. Je zette een boom neer misschien.
Bij ons was het eigenlijk omgekeerd. Bij ons was kerst juist het main ding.
Echt waar?
Sinterklaas was gewoon voor surprises en blablabla.
Ja.
Maar voor kerst. Maar dat komt omdat ik ben opgegroeid met een hardcore Duitse kerst.
Ah.
Dat was erg Duits.
Omdat
omdat mijn oma is opgevoed door een pleeggezin. En die waren Duits. En in Duitsland.
Ja,
ik vind het leuk om Duits te zeggen.
Ik heb een Duitse vriendin.
Dus
kerst is groot
deal.
Bij ons thuis.
Heiligenavond.
Ja, heiligenavond.
En dan krijg je een teller. Krijg je ook een teller?
Een teller?
Een bord? Een bord met snoep.
Nee.
Dat was een kersttraditie.
Dat was dan uit de obscure berglanden waar jouw oma dan vandaan komt.
Hebben ze
een teller?
En daar ligt dan speculaas. Of nee, niet speculaas. Weet ik veel. Snoep.
Ja.
En dan moest je dan de hele kerstvakantie moest jij met jouw ene bord snoep.
Wauw.
Okay. Dat was dan ook wat je kreeg.
Ja, dus maar kerst was big deal.
Kerst was een big deal. En toen kreeg ik dus een Game Boy met Super Mario Land en Tetris.
Ja.
Dat was eigenlijk het grote begin van de verslaving.
Ja.
Ja. Mario Land,
ja.
Ook een rare Mario, als je nu in hindsight kijkt.
Ja, het is een beetje een beetje vreemde eend in de bijt. Zwart
heel
schaap.
Vreemd, ja. Qua enemies en zo, die zijn er vaak nooit meer teruggekomen.
Precies, ja, dat heeft Nintendo vaak gedaan voor hun handhelds. Een soort rare versies van hun mainline
Ik vraag me af wie de developer was van die Mario.
Ja, misschien was dat wel een heel ander.
Gewoon geoutsourced of zo.
Zou zomaar kunnen.
Maar wel vet.
Ja, heel
raar
goed.
Spel, goede sound effects.
Ik weet nog heel goed, die Game Boy, die hadden wij ook in die game. Die pixeltjes en zo, scherp. Ik weet niet, ik vond altijd het heel smakelijk om dat zo lekker dicht op dat scherm te zitten.
Ja.
Heel andere ervaring dan zo'n soort van plopperig CRT-scherm, weet je wel?
Ja.
Heel gaaf.
Ja, zo lekker. En ook bijzonder dat het scherm gaf toen nog geen licht. Dus je moest echt lampjes aandoen. In de zon op vakantie was dat ook lastig spelen.
Hele rare angles. En in de auto, dat je dan, weet je wel, dat er de lichten van de lantaarnpalen. En dan kon je even steeds zien waar je heen moest.
Ja, inderdaad. Ja, want dan kon je ook zo'n ding erop zetten met zo'n licht.
En met een vergrootglas.
Accessoires had je ervoor.
Ja, ongelooflijk. Ja, ik heb Super Mario Brothers Duck Hunt.
Duck Hunt was te gek.
Ja, met die zapper zo. Ja. Dat ook je ouders van. Douw dat ding niet zo tegen die televisie aan. Het is zo'n scherp, weet je, als een oranje pistool met zo'n scherpe punt. Die je dan echt zo tegen die televisie aan
heel
dichtbij. Was. Ja.
Ja. Sowieso een vet genre wat niet meer bestaat. Nee. De light gun.
Ja, precies.
Games.
Ja, met de Wii-tijd. Ja, je had nog Kinect. En ze hebben het nog wel geprobeerd. Maar een soort van de zapper was eigenlijk. Dat was zo'n goed apparaat.
Ja,
zo'n goed design.
En je kreeg toen bij de SNES. Kreeg je echt een soort bazooka.
De Super Scope.
Heb je die gehad?
Ja. Wow. Ja. Dat was. Ja, het was onmogelijk. Er moesten ook 45 enorme batterijen in. Die als je hem per ongeluk aan liet staan. Gewoon binnen een uur leeg waren. En de games daarvoor waren niet goed. Terwijl Duck Hunt heeft echt heel veel charme. Als je zegt Duck Hunt, dan zie je meteen die hond en die stomme vogels.
Ja,
en de hele vibe was wel echt goed.
Hij heeft echt de tand des tijds doorstaan.
Zeker,
Maar nu ga ik, daar komen we zo. De Saturn had ook hele vette 32-bit light gun games.
Echt waar?
Hele vette.
Waarschijnlijk veel beter dan
Nintendo. Dat was echt vrij geweldig. Maar ja, Sega had natuurlijk die hele arcade geschiedenis. En daar komt het vandaan, light gun games.
Ja, precies.
Ook geweldig in de arcade. Als je zo'n gun had die dan... ik weet niet hoe dat onderdeel heet, maar dat die zeg maar dat die bovenkant zo heen en weer
reloaden, zeg maar.
Ja, dat die zo heen en weer gaat. Zo tak. Dat is ook vet. Ja.
Heb je, dat vind ik eigenlijk heel jammer dat er. Ik weet niet, er was in de Nederlandse cultuur, denk ik, best ruimte voor arcades. Die waren er, denk ik, wel op Zandvoort of zo.
Ja.
Maar ik vind het eigenlijk jammer dat ik niet heel veel tijd in arcades heb doorgebracht. Het was soms echt zo'n ding dat je wel eens op vakantie mocht je dan een paar euro of een paar gulden. Ja. In Amerika is het echt zo'n ding. Ieder dorp, ieder stadje had een arcade. En dan hoor je ook altijd van die verhalen over van ik hing altijd het hele weekend in de arcade.
Ja.
En daar is mijn gaming achtergrond ontstaan.
Ja.
Ik vind het echt jammer dat ik die boot heb gemist.
Ja, dat sociale aspect ook ervan.
Ja, precies.
Dat was voor mij toch altijd wel een solo ervaren. Ja, op campings was het dan leuk. En Disneyland Parijs had een hele goede arcade ook. Daar ben ik een paar keer geweest. En dus dat krijg ik de helft van de dag in die arcade.
Ja.
En en ik ben 15 jaar geleden ben ik naar Tokio gegaan, naar Japan. daar heb ik wel echt dagenlang in de arcades daar rondgegaan. En dat was ook een beetje treurig, want het was een beetje de nadagen van de arcades. Ja. Weet je, want vroeger ging je naar de arcade voor de echte high-tech ervaringen. Want ja, je had zelf een SNES of een Mega Drive in een arcade. En nu is het draaide om. Op een gegeven moment werden de home consoles juist, waar de grafische pracht en praal was. En werden de arcades juist heel weird.
Ja, precies. En, meer niche dingen.
Meer niche dingen.
Ja, ik ben ook in Tokio, het was een paar jaar geleden. Ik ben 2 keer in Japan geweest en ook veel naar arcades. Niet dagen gehangen, want ik voelde me ook een beetje opgelaten. Soms ik durfde bijna niet te spelen, want er heel veel soort van dat sociale aspect, dat was er nog wel. Dus ik dacht van, nou, weet je,
hun cultuur.
Ook van, ik kan het helemaal niet. Ik weet niet eens hoe dit werkt. En, nou, misschien is dat mijn stomme kijk op hoe mensen mij zien of whatever. Maar wat ik nog heel goed weet, was er de metro speelt natuurlijk een hele grote rol in Tokio. Het is een geweldig metrosysteem.
Ja, ja.
Ook geweldige geluidjes. En iedereen is heel, heel gedisciplineerd in de zin van iedereen geeft elkaar de ruimte en wacht op elkaar. Heel hele fijne ervaring eigenlijk vergeleken met hoe dat in Amsterdam bijvoorbeeld gaat. Dat het stinkt en dat het naar is. Dat is in Tokio, was mijn ervaring in ieder geval niet. Ook al sta je soms wel met 4500 mensen in een minuscule wagon. Weet je wel. Maar goed, er was een metro simulator, inclusief hoedje en jasje. En daar zat een man, zo'n salaryman zoals het heet. Dus gewoon zo'n man in pak die de hele dag werkt. En die je ook voortdurend in de metro overal ziet zitten te slapen. Ja, die zat daar gewoon metro bestuurtje te spelen met 3 schermen. In een hokje met een outfit. En dat vond ik zo mooi ook. Dat die man daar gewoon, ja, daar even echt de metro
maar dat je dan dat jasje aantrekt, dat vind ik wel bijzonder.
Ja, vind ik ook. Ja. Ja. Maar goed, arcades helaas, ja, inderdaad.
Bestaat eigenlijk niet meer.
Nee, het verdwijnt. Ja, het is best een beetje treurig.
Ja.
Maar ook wel weer logisch. Ja, ja even kijken. Ja, ik heb... Mijn eerste Zelda-ervaring was ook op de NES. Dat was de tweede Zelda.
Ah.
De eerste Zelda heb ik eigenlijk pas veel, veel later gespeeld. Een paar jaar geleden. Maar de eerste Zelda die ik speelde was Zelda 2.
Hoe heet die ook?
The Adventure of Link.
The Adventure of Link, ja.
Hele rare Zelda eigenlijk, naast de andere. Fascinerende cartridge, want die was helemaal goud.
Mm.
Echt een gouden, ik heb hem nog steeds. Echt een gouden cartridge. En mijn broers die werden overvallen nadat ze die game hadden gekocht. Dus ze liepen uit de game store bij ons in de buurt.
Oh.
En toen waren er een groep jongens en die zeiden, geef die cartridge of ik sla jullie in elkaar.
Wauw. Waren ze ook, denk je, specifiek op zoek naar Zelda? Van wij willen Zelda.
Misschien hebben ze wel zitten kijken van, oh, welke game kopen ze?
Ja.
Who knows? Misschien waren ze wel in de winkel en hebben ze dat gezien. Was ook gewoon klaarlichte dag. Best wel bizar.
Oh, wat vervelend.
En toen is Jan, mijn broer, is gewoon bij alle deuren aan gaan bellen meteen. Het was gewoon midden op straat. Die is gewoon overal aan gaan bellen. En toen waren ze meteen bang, zijn ze weggerend. Dus, en Piet, mijn oudste broer, die lag op de grond met die cartridge onder zich.
Knuisjes.
Terwijl Jan aan het aanbellen was. Dus het halen van die game, ik was daar niet bij, want ik was 6. Maar dat was al een heel ding. Van, wauw, oké, we hebben hem. Weet je, hij is binnen.
Hij is veilig.
Ja.
De gouden cartridge.
Ja. Ja, en dat was... Ik was nog eigenlijk te klein om die game te spelen, maar ik heb dat wel helemaal meegekregen. Ze hebben hem helemaal uitgespeeld. Een hele moeilijke game met heel veel ook ondoorzichtige systemen. Dat je bij een bepaald bosje een soort vuurtje moet stoken. En dat is dan een ingang van een dungeon.
Hmm.
Ik denk dat ze af en toe wel iets uit een blad haalden. Of misschien advies kregen van mensen die hem al hadden gespeeld. Maar ik weet nog wel dat we heel erg veel bezig zijn geweest met het tekenen van een kaart met de hand. Dus een kaart van de hele wereld. Omdat we anders gewoon verdwaald raakten.
Mm.
En toen de game was uitgespeeld, toen hebben we die kaart verbrand. Omdat,
wat mooi.
Ja, om ook van, we hebben zoveel moeite hierin gestoken en niemand mag hier een soort van misbruik van. Maar ik weet eigenlijk niet
precies
waarom.
Het was een soort,
het was ook een beetje van, dit is onze kaart. En
dit geheim blijft bij ons.
Ja, dit is was ons avontuur of zo. Zoiets.
Mooi.
Ja,
het is aan de ene kant heel erg zen. Zo van, het gebeurt nu en dit was de ervaring. En we moeten dit materiële niet aan ons ego laten hechten.
Ja.
Maar het heeft ook weer iets heel niet-zens van, niemand mag dit zien. Ja, dit is van ons.
Ja.
We delen dit niet.
Ja,
maar wat mooi. Hoe oud? Dus jullie waren...
Ik was denk ik 6. Ik denk dat zij 12 en 9 waren of zo.
Prachtig.
Rond die leeftijd. Ja.
Prachtig.
En die sounds en de soundtrack van die game, die zitten nog steeds echt in mijn geheugen gebrand. Mm. Dus het was een rare Zelda, omdat er heel veel soort 2D-elementen in zaten. Dus de combat en En alles vond allemaal plaats 2D, à la Mario eigenlijk. Dus je liep gewoon rond in een soort van, ja, met platformpjes en een beetje Metroidvania. Dus je had bepaalde skills nodig om verder te komen. Wat latere zelfs ook hebben gedaan. Maar dit voelde nog meer als echt Metroid eigenlijk.
Hmm.
En de overworld was top-down. Meer als de allereerste Zelda. De game begint in het kasteel waar Zelda slaapt. Die is in slaap gebracht door de grote slechterik. En jij als de brave knight Link moet op pad om haar weer wakker te maken. En je hebt een pad en daaromheen heb je bosjes en woestijnachtig uitziende vakjes. En zolang je op het pad bleef, was er geen combat. Maar zodra je het bosje inliep, was er een kans dat er een soort random encounter plaatsvond.
Hmm.
Dus die spanning van oké, we gaan de wildernis in. En dat was dus gewoon een echt hele simpele pixel art, helemaal op die overworld map. Die toch echt heel erg tot de verbeelding sprak. Ja.
En de combat was gewoon real time, gewoon met een zwaardje.
Hack and slash. En als je full health had, dan schoot je zwaardje een klein kogeltje eigenlijk. Dat soort dingen.
En grappig. Toch wel veel elementen die in Zelda zijn blijven steken.
Zeker.
Zoals de Master Sword die een extensie heeft.
Ja,
en ik dacht altijd dat het een beetje vreemde eend. Een beetje zo'n platformversie van Zelda was. Maar het heeft dus best wel veel avontuurlijke elementen.
Er zitten ook echt wel platform elementen in. En die zijn ook echt wel wat minder. Maar de sfeer en de muziek is heel erg Zelda. En het is ook echt wel een episch avontuur. Er zijn dorpjes, figuren waarmee je praat, die rare dingen zeggen. De vertaling is ook heel slecht. Dus er is bijvoorbeeld een heel bekende stil van iemand die je tegenkomt, een NPC, in een huisje die zegt, I am Error.
Oh.
Error als in E-R-R-O-R. Maar eigenlijk moet het zijn, I am Errol met een L.
Oh, zo'n verkeerd vertaald.
Ja, en verderop in de game is het van, bring this item to Errol and he will guide you the way. Maar dat
is
dus
Errol.
Ja, dus dat soort dingen zitten erin. Sowieso vertalingen in die tijd was ook problematisch.
Ja, zo leuk. Er zijn zoveel leuke verhalen over die tijd dat die localisaties verkeerd gingen. Zo is er, ken je het personage Poison uit Final Fight?
Nee.
Dat is een Capcom beat-em-up, zeg maar, side-scroller, zoals Streets of Rage van Sega. En Poison was zo'n populair karakter, die is nog later in Street Fighter zo terechtgekomen. En Poison, Final Fight, is echt zo'n, een beetje, is het Beat It of Bad van Michael Jackson, dat ze met z'n allen in die garage dansen.
Volgens mij is dat Bad.
Ja, dat is Bad.
Toch?
Dat vond ik echt een badass videoclip vroeger. Wat heel grappig. En toen dacht ik echt, als ik die clip zag, dit zijn echt badass gasten. Die moet ik echt niet tegenkomen in het leven. En als je nu die clip ziet, zie je gewoon allemaal hele vrolijke jazz musical gasten.
Ja.
Die van, ik ben verkleed als een gangster.
Ja, maar ze hadden een verscheurde spijkerbroek aan.
Van, ik heb een riem om mijn vuist. En heel badass dansen.
Ja, ja.
Heel ontroerend, heel lief. Maar het is een beetje die stijl, Final Fight. Een beetje street, gevaarlijk. En er was dus Poison. Dat was dan zo'n heel lekkere chick met een grote borst. Gewoon echt zo'n game babe met groot roze haar. Zo'n leren petje op. En toen was er een soort vertaling dat zij, dat personage, een hij was in de Europese versies. Dus Europese gamers hadden ze van, dat is een guy, maar dit ziet eruit als een chick. Hè?
Okay.
En toen hebben ze dus dat personage in latere versies een soort trans iets gemaakt. Dus van, dit is gewoon een gast.
Dus ze hebben
door een vertalingsfout.
Wauw. Dus dat hebben ze gewoon meegenomen in
Ze gewoon meegenomen in de lore.
Ja. Ja.
Ja. Ja, zo ook bij Shenmue zat er een personage in. Dat was juist een is het gewoon een man die zich heel erg als vrouw voordoet? Dus ja, het was niet helemaal duidelijk. En toen hebben ze voor de Europese versie, vonden ze dat te heftig. En toen hebben ze daar gewoon een zij van gemaakt.
Okay.
Waardoor de lore dat ook weer heel raar werd. Maar die vertalingsfouten zijn heel net als Shenlong in Street Fighter.
Ja.
Dan zegt op een gegeven moment, als je met Street Fighter van iemand hebt gewonnen, dan zegt het personage nog even zoiets. Heeft nog even zo'n zinnetje. En Ryu zegt daar, als hij heeft verslagen, wat zegt hij dan nou? Dan zegt hij van, als ik jou kan verslaan, dan kan ik vast Shenlong ook verslaan. Maar die Shenlong was ook weer een vertalingsfout, waardoor, nee, het moet juist zijn, dan heb ik je met Shenlong. En dat is dan een move.
Ah.
Maar het werd nu ineens een personage. Toen hebben ze in een latere Street Fighter ook gewoon een personage gemaakt, Shenlong.
Oh, ja.
Dus de vertaling is zo vaak.
Ja, het heeft heel veel impact.
Heel leuk, ja.
En het is ook, was in die tijd heel, heel ingewikkeld. Ze hadden sowieso vaak weinig tijd om te vertalen. En iets uit het Japans vertalen is heel ingewikkeld, omdat zij in die kleine tekentjes heel veel informatie kwijt konden.
Hmm.
Maar westerse tekens hebben heel veel ruimte nodig.
Ja.
Maar ze moesten binnen die vakjes blijven. Want er was helemaal op de NES, ja, er was geen voice acting of zo. Dus je moest gewoon binnen het vakje blijven. Dus soms moest je een heel verhaal samenvatten in één zin. En dat kon natuurlijk helemaal niet. Dus daardoor, dat maakte de games vaak ook veel moeilijker.
Hmm.
Omdat je dacht, hé, wat staat hier nou? En ook, ja, de tijdsdruk. Want er is altijd tijdsdruk rond games. Toen ook al. Dus ik denk dat die translators soms gewoon echt last minute dat binnenkregen. En ja, dan gewoon
geen idee over
kantjes. Wat, ja, waar
game
gaat dit over?
Ja, ja, ik doe maar wat. Ik doe maar een gooi naar.
Dus je komt allerlei hele bizarre dingen tegen op die manier. En heel veel games zijn daarna of door fans of door de developer zelf dan een soort van gefixt, weet je wel.
Ja.
Maar daardoor zijn er allerlei verschillende versies van die games.
Ja.
En dan is het de vraag of de originele, ja, is dat nou, is dat nou de echte versie, weet je wel? Of is het de versie die ze dan hebben geremade, maar dan toch weer net de authenticiteit verliezen, weet je wel?
Ja.
Dus heel interessant vind ik dat. Ook al met het oog op archivering, als het ware, dat games gewoon bewaard blijven voor de toekomst.
Ja.
Dat over 100 jaar nog steeds de originele versie van die Zelda kan worden gespeeld. Want die cartridges, die gaan allemaal,
aan.
Weet je?
Ja, ja.
Dus ja,
goed. Soms raken er ook source codes kwijt.
Ja.
Dus kan een game gewoon niet meer geremaked of geremasterd worden.
Ja,
ja, het is wel wonderlijk, hè?
Ja, zeker.
Nog één ding over de Game Boy, wat ik wel leuk vond. Misschien had jij dat ook. Dat als je dan op vakantie was in Frankrijk of Spanje, dat je dan een van die zo'n vage winkeltje had, waar ze dan een Game Boy cartridge hadden die heel groot was, waar dan 300 games op stonden.
Ja,
nou, dat was echt alsof je in de hemel was gekomen. Dat je, wat is dit nou? Er staan gewoon 300 games.
Zo'n hele lijst. En dan ook zo van die artwork erop van 100 plus 5 of zo was het dan vaak.
Maar dan waren het vaak eigenlijk maar 50 spellen die er allemaal 6 keer op stonden.
En ook dingen inderdaad die niet vertaald waren of die niet goed werkten. Of dat je de cartridge 17 keer erin moest doen voordat die werkte. Maar inderdaad, ja, dat, een soort van die jackpot van wauw, we zijn klaar. We kunnen gewoon, weet je, we kunnen voor altijd blijven spelen.
Ja, en dan was het ook echt van, er is op deze basisschool een jongetje die heeft zo'n cartridge.
Ja.
Dat is echt vet. Dan mag ik die dan lenen.
Ja.
En dat uitwisselen van gamepjes vond ik ook heel leuk.
Ja, zeker.
Dat was ook vaak op vakantie wel mijn manier om vriendjes te maken. Dan zie je zo, dan zit je daar op de camping en dan zie je een ander jongetje met een game. Oh, zullen we spelletjes ruilen? En, en de Game Boy had ook vaak, De kwaliteitsgraad was best wel laag op de Game Boy. Veel games waren echt slecht.
Ja, zeker.
Ja.
Heel veel soort van slechte versies van games. Wij hadden dan Tetris, maar ik had ook een Batman game die ik veel speelde. Maar die is echt heel moeilijk.
Welke was dat?
Ja, het heette gewoon Batman. Het
was
gewoon,
met veel schieten, toch?
Ja, je was het best wel toffe pixel art. Je was een soort best wel kleine. Je had een cape. En het was echt moeilijk. Je had heel veel soort, ja, het begon in een soort van warehouse met crates.
Ja, ik weet hem. Die was vet.
Ja, en die had een hele goede sfeer, goede muziek.
En het was niet, de combat was niet slaan en schoppen, maar echt schieten met die batarangs en zo.
Ja,
dat was wel een vette game, hoor.
Ook gewoon zo'n grijze Game Boy cartridge met dat gewoon het Batman logo erop.
Ja.
Gewoon Batman.
Ja, en Batman op de NES was trouwens ook vet.
Die heb ik nooit gespeeld.
Oh, die was vet. En dat was ook het moment dat ik dan, dan had je dus, nou ja, cutscenes. Dat waren dan plaatjes. En dan zag je de plaatje van Jack Nicholson's Joker.
Oh, ja.
En Michael Keaton die zo naar de Bat-signal keek. En ik was ook dol op die film.
Ja.
Dus toen had ik al zoiets van, oh, dit is vet dat je de film kan spelen.
Ja, ik zit echt in de film. Ja, ongelooflijk. Ja. Maar inderdaad, Game Boy, dat is eigenlijk Heel, het is nog steeds zo dat er gewoon ook goedkope games worden uitgepoept om maar gewoon, weet je wel, die gewoon oma voor die kleine koopt. En,
je wist niks. Je stond in die winkel. Wat ga ik kopen? Ja, dan koos ik toch vaak voor Turtles of Batman, dingen die ik kende.
Precies.
Ik had nog geen idee welke developer zit erachter. Is
Totaal
dat een goed spel?
Niet. Nee. Nee, precies. Ja, dat is een beetje het 8-bit spectrum.
8-bit.
Als we het over 8-bit hebben, wat is de Sega 8-bit?
De Master System.
Master System. Had je die?
Nee.
Nee. Okay.
Nee, mijn eerste home console, tv-console, was de Mega Drive.
Okay.
En daar kwam ik achter doordat ik, zeg maar, op mijn 11e wilde ik dan een echte console. Tot die tijd speelde ik op de Game Boy. En Wij gingen een paar keer op wintersportvakantie. En dan gingen we met de auto zo de hele nacht, twee nachten rijden. Of de hele dag naar Oostenrijk, weet ik veel. En dan overnachten we altijd in Novotels.
Mm, die zijn er nog steeds, toch?
Die zijn er, ja. En die hadden toen als mascotte een dolfijn. Oh. Dat vond ik helemaal geweldig. Ja. Kreeg zo'n plastic dolfijn. En dan had je zo'n kinderhoek. Waar de kinderen een beetje konden zijn. En daar stond, toen hadden ze denk ik een dealtje met Sega. Daar stond altijd een Mega Drive. Dus de hoogtepunten voor mij, voor die wintersportvakanties, waren die Novotel overnachtingen. Dan kon ik Sonic spelen. Zo kwam ik in aanraking met Sonic.
Ja.
En er stond dan een Mega Drive met Sonic 2. Nou, en dat was als je van de Game Boy komt en van de NES.
Ja, dit is een sprong.
Sonic, wauw. En dat was ook echt het doel van Sega. Van, oké, we moeten... Sega liep altijd net een beetje achter Nintendo aan. En wij moeten nu ook een 16-bit console. Of was Sega nou eerst? Sega was volgens mij eerst met de Genesis en toen pas de SNES. Maar je had dus eerst de Master System. Toen kwam de Mega Drive uit in Amerika, de Sega Genesis. En toen vroeg een van de hoofden van Sega aan Yuji Naka, legendarische game developer voor Sega, jij moet een antwoord bedenken op Mario. Dus hij dacht, oké, alles wat Mario is, 2D-platformer, maar dan beter. Dus Mario is een dikzak met een snor.
Mm.
Dit moet cool. Dus wat nu als je Sonic ziet, denk je, dat is een kinderachtig.
Een blauwe egel.
Maar toen was dat, voor mij was Sonic echt Nirvana. Ja. Gewoon echt cool. Een coole blauwe egel. Hij is cool, hij kijkt boos. Hij
alles is
edgy.
Red.
Het is red en koude banga en cool.
Ja,
en hij kan op in een stekelrondje.
Ja.
En hij is snel. Dus alles wat Nintendo heeft, maar dan snel.
Ja.
Nou, toen was ik verkocht en toen werd ik echt een Sega fanboy.
Ja.
Toen moest ik ermee. En toen kocht ik op mijn 11e, na 2 jaar sparen of zo, met al mijn zakgeld en een beetje verjaardagsgeld. Dat is ook in die tijd. Kijk, nu kunnen wij gewoon een game kopen als we die willen.
Mm.
Maar toen, ja, ik in ieder geval had dan 2 games per jaar. Ja. Eentje voor je verjaardag in 1 keer en eentje kocht je van je zakgeld. En als je geluk had, kocht een opa of oma misschien nog eens voor een rapport een spel. Maar het was dus ook heel belangrijk welke game ik kocht. Want daar moest je gewoon een jaar opteren.
Ja, ja, precies.
Ja.
Ja, en herspeelde je zo'n Sonic game dan ook heel veel?
Heel veel. Je kende alles. Ja. Je ging echt heel diep. Is er wel eens een mooie quote die ik las van een of andere filosoof, geen idee. Dat je kan beter 10 boeken lezen in je leven die je allemaal 10 keer herleest dan een hele boekenkast vol.
Ja.
En zeg maar, je gaat wel heel erg de diepte in door die mindset.
Ja.
Van dit is de game.
Ja, precies.
En ik heb ook ik ga nu even een trip down memory lane.
Ja, dat zijn we hier aan het doen.
Dat zijn we hier aan het doen. Heb je nog 2 verhalen die ik nu bij me opkomen?
Ja, bring it on.
Namelijk, dat is echt een kernherinnering van mij, dat mijn vader, die is heel erg fan van Asterix en Obelix. Die heeft de hele collectie. En dit is best wel een strip nerd is dat.
Mm-hmm.
En ik weet niet, ik was denk ik 11, 12. Ik had die Mega Drive net. En ik had dus echt heel veel, oké, ik wil Sonic 1, 2 en 3 moet ik hebben. Dit, een beetje zo'n meerjarenplan van welke games. Want ik was toen ook weer heel erg met kwaliteit bezig. En de smaak van games. Mm-hmm. Mijn smaakontwikkeling. En toen je had maar recht, zeg maar, op 1 game per jaar. Meer zat er niet in. Dus toen kwam mijn vader op een dag thuis met Asterix en Obelix voor de Sega Mega Drive.
Kijk.
En ik wist al een beetje uit reviews en zo van, ja, shit, pap, dit is gewoon niet de game die ik wil. Maar ik wilde ook niet ondankbaar zijn.
Nee.
Want ik dacht, hij kocht wel een fucking game voor mij.
Mm.
Dus ik was toen zo geconflicteerd. En ik dacht eigenlijk, nee, pap, had mij nou even gevraagd. Want dit is een heel belangrijke aankoop.
Ja, het is ook onmogelijk om dat te zeggen. Want je weet hoeveel dat juist met een enthousiasme is.
Ja, het was zo lief. Ja. En dan ook nog van, hey, Asterix,
kijk,
dat lezen we toch allebei.
Doen?
Ja, en ik dacht echt, maar het is alsof je gewoon voor iemand de verkeerde auto koopt.
Ja.
Of zo. En ik dacht echt, en toen werd ik kwaad op hem. Heel erg, heel erg. En toen heb ik de hele dag gehuild op mijn kamer. Want ik voelde zo het conflict.
Ja, als kind dat soort dingen verwerken is onmogelijk.
Ongemakkelijk. Ja. Toen kwam ik. En mijn vader had ook zoiets van, Jesus Christ, ik koop nog eens een spel.
Nog eens
voor
een Asterix en Obelix.
Jezus. Ja, dat was goed. Niet meer Asterix en Obelix kopen.
Precies.
En toen kwam ik s'avonds zo beneden aan de hele dag in mijn kamer te hebben gehaald. Zeg ik van, het spijt me zo, pap. En het is gewoon heel lief van je. En ik, ik geef het een kans, de game. Okay. Ik geef het een kans. Ja. En hij, nou, fijn dat je het tenminste wil spelen. Ja. En toen vond ik het best
was
wel.
Was het nog best oké? Okay?
Het was best
een
beetje
een chunky. Want volgens mij is hij ook op de SNES uitgekomen. Het is een beetje een chunky platformer, toch?
Het was een platformer met, ja, ik weet de muziekjes.
Op zich leuke animaties, volgens
ja,
mij.
Ja, best wel leuk, ja, leuke ja. graphics. Maar ja, ja gewoon ja. Een beetje middle of the road.
Precies.
Ja. Spel. Ja. En een ander verhaal waar ik op kwam is over het ruilen van Game Boy spelletjes. Als je echt dat het een soort sociaal smeermiddel is. Ik was toen alweer 14, maar ik had wel mijn Game Boy nog altijd bij me. Ging op vakantie naar zo'n Franse of Spaanse badplaats. Ik weet niet, op zo'n ja, camping ding was dat. En ik was 14. Maar ik was op mijn 14e al erg. Mijn puberteit kikte pas erg laat in. Dus op mijn 14e zag ik eruit en gedroeg ik me als 11-jarige. Ja. Maar ik was natuurlijk wel met seks bezig en 14 en puber. Mm-hmm. Dus ik wilde wel meedoen met de volwassen kinderen, zeg maar. Maar ik maakte geen kans natuurlijk. Dus er waren daar op die camping dan ook meisjes van 15, 16 en jongens van 15, 16, 17 met brommers en die rookten al. En ik keek daar altijd zo naar vanuit mijn ooghoeken. Oh, ik wil bij hun zijn. Maar ja, ik ben gewoon een sukkel met een Game Boy. En toen was mijn enige vriendje op die camping was een jongetje, een Vlaams, een Belgisch, Frans sprekend jongetje, wat ik niet sprak, dus we konden niet eens praten, van 7.
Oh ja.
Dat was mijn vriendje.
Ja,
dat dus was... al die coole kinderen hingen daar, die gingen dan s'avonds naar de disco en die tongden ook met elkaar. En ik dacht, en ik heb godverdomme een vriendje van 7 en ik ben 14. Ja. Maar ja, het was het beste wat ik had. Hij had een Game Boy, we konden spelletjes ruilen. Ja. Hij was heel enthousiast. Och, hij miste zijn twee voortouwen, hij was net aan het wisselen.
Oh ja.
Dat was mijn vriendje. En toen gingen we, er was daar een pooltafel, een snoeker, nee pool, gingen we poelen. En dit is even om aan te geven hoe walgelijk ik was. Hoe wraakzuchtig en hoe naar ik eigenlijk mijn situatie met dat 7-jarige vriendje vond. Gingen we poelen. Hij had nog nooit gepoeld.
Oh ja.
Nog nooit. Dus tijdens het spel legde ik het een beetje aan hem uit. En hij won gewoon dat eerste fucking potje van mij. Een kind van 7. Ik was 14. Keek ook een beetje naar die andere jongeren. Hij won van mij dat eerste potje. Dus oké, rematch. Nog een keer. En je weet, gingen we nog een keer. Ik dacht, godverdomme, nu moet ik winnen. En je kent bij poelen de regel, de zwarte bal moet als laatste. Als je daarvoor de zwarte bal put, ben je dood.
Ja.
Dus hij was weer aan het winnen en hij ging voor de zwarte bal. Nog voordat het de laatste bal was. En toen dacht ik, ik kan nu wat zeggen, want dat arme kind van 7 heeft nog nooit gepoeld. Dus die ging, dacht gewoon, ik doe de zwarte bal erin.
Ja.
Maar ik dacht, ik zeg niks.
Nee.
Die zwarte bal gaat erin. En ik meteen, ja, dat betekent dus dat je hebt verloren.
Ja.
Dus het is 1-1. Frans sprekend kind van 7. Maar toch hou ik je maar aan mijn zijde. Want anders heb ik helemaal niemand.
Oh man, ja. Dit is zo herkenbaar. Je, als kind, ja, je moet je ergens aan vasthouden. Helemaal in dit soort situaties.
Ja,
dan moet je soms gewoon vies spelletje spelen.
Ja. Al is het, misschien is het ook wel belangrijk om dat soort vieze spelletjes te ervaren, omdat je daarna erachter komt, oh jezus.
Dat was niet, ja, je zit er nu nog steeds mee, 30 jaar later.
Ja, ik vind het, ik zag echt een kleine naarling in mezelf, maar je hebt misschien liever dat je dan ten uitvoer brengt en dan een ander kind scarred for life, dan dat je het in je volwassen leven gaat doen.
Ja, precies.
Wellicht.
Ja.
Ik ben ook heel gierig geworden in mijn jeugd. Doordat games zo duur waren. En je maar één. Dus ik was heel erg gierig met geld.
Ja.
Want ja, ik ben aan het sparen. Ik was altijd aan het sparen voor een spel.
Ja, het was gewoon, het beheerste je.
En daardoor moest ik ook huilen dat ik Asterix en Obelix kreeg. Ja, godverdomme.
En terecht. Ja, dit was een beetje het SNES-tijdperk.
Dan. Ja, dit
toch?
Was...
Oh, ja, 14 is iets later.
Iets later. Dit was Mega Drive. Ja, SNES.
Ja, wij hadden ook een SNES. Ja.
Die kwam toen in huis. Wat deed je dan met je oude console als er een nieuwe kwam?
Die verstofte ergens. Die bewaarden we wel. Maar ik weet ook wel, veel van de games zijn ook verdwenen. Omdat je dan waren er vriendjes die dan nog niet een SNES hadden. Dan ging je die games uitlenen.
Ah, die kreeg je nooit terug.
Ja, er zijn ook veel games naar neefjes gegaan die nooit meer terug zijn gekomen. En dat vind ik heel jammer, want dat was een mooie collectie. En die is helemaal uit elkaar getrokken. Ik denk dat heel, heel vaak is gebeurd.
Ja,
er zijn
er
nog
zeker.
Bijvoorbeeld die Zelda, die heb ik nog. Maar eigenlijk daarnaast heb ik echt nog maar heel weinig van de NES games. SNES heb ik nog wel iets meer, maar vind ik jammer. Maar ja, goed, dat zit nu gewoon ergens in een doos.
Dat is misschien nog wel wat waard zelfs.
Ja, dat zou kunnen, maar ja, zonder artwork of doos.
Nee,
of
dan is het. Ja, ik had bij mij, ging altijd de vorige generatie eruit, want ik ruilde dat dan in bij mijn gamewinkeltje in Purmerend.
Ja.
En dus dan ging er zo'n Mega Drive met 10 spellen, die gingen, dan kreeg je dan... ja, 150 gulden korting op die Sega Saturn. Die ik dan kocht op de nieuwe generatie. En om geen Sega Saturn weer inraden voor de Dreamcast. Ja. Dus dat ging maar
ja,
door.
Precies. Ja, precies. Ik heb nooit games verkocht. Ik wilde altijd alles houden. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen. Ik ben een beetje een hoarder. Nou, niet echt, maar een klein beetje. Ik heb dat wel een beetje.
Het is ook lekker om dingen te hebben. Daardoor heb je ook een backlog. Omdat je gewoon wil hebben.
Ja, hebben. Ja. Ik had het net over mijn twee broers. Dat waren er twee. Dat is er nu eentje geworden. Want Piet de oudste is overleden toen ik 10 was. Hij was 15. Aan kanker, aan leukemie. En dat is natuurlijk... Hij heeft heel veel impact gehad. In het ziekenhuis speelden mijn ouders ook heel, heel veel Tetris. Tetris heeft hun echt een beetje er doorheen gesleept. Hij is dus 2 jaar ziek geweest. En zij zaten gewoon uren per dag. Maar ze waren echt masters. Ze konden de game uitspelen op het illustere level hartje 9. Dus als je het alles op zijn allersnelst uitspeelt... dan krijg je nog een extra moeilijk level. En dat speelden ze ook uit. Dan kreeg je nog een extra cutscene op het einde. Dus gamen was ook in die tijd heel belangrijk om ons een beetje op de been te houden. Het was verder ook een hele hechte tijd. Het was ook een goede tijd, op een bepaalde manier. Ook al was het natuurlijk ook verschrikkelijk wat er gebeurde.
Ja.
Maar Piet was ook echt een gamer. Dus hij spaarde een SNES bij elkaar toen hij ziek was. Met een soort van sponsorloopachtig iets op een home trainer. En hij mocht een wens doen van het Doe een Wensfonds. En hij koos een PC. Dus wij hadden al heel vroeg een hele stevige PC thuis staan. Want dat was van Boel, van het merk Boel. Dat zat in Zuidoost. Daar produceerden ze PC's. Mm-hmm. Dus we kregen een PC met een mooie monitor erbij. Mm-hmm. En een muis. En er zat een soort scanner bij, een handscanner. Dus we konden dingen inscannen. Werkte allemaal maar half. Maar en het bizarre toeval was dat er bij ons in de straat een Duitser woonde. Duitsland blijft terugkomen. Ja. Daniel. En Daniel, die werkte op het Science Park als IT-specialist bij het aanleggen van de eerste internetverbindingen in Nederland. En hij heeft een soort van servertje neergezet, zodat hij thuis kon internetten. En dat servertje, dat was verbonden met alle huizen die soort van om hem heen waren. Hij kon dat aansluiten bij ons. Dus wij hadden al heel, heel vroeg hadden wij internet. Dus ik kon gewoon al games downloaden.
Wauw.
Ja, op een soort hele primitieve manier.
Maar van iemand anders computer?
Ja, nee, echt van een soort internet. Maar dat zag eruit als een soort DOS. Dus sowieso DOS, het operating system op Windows. Dat is een soort van zwart scherm waar je gewoon eigenlijk... Ja, echt programmeertaal invoert bijna. En zo zag dat internet er eigenlijk ook uit. En wat heel vet was, dat we waren best wel bezig met kaarten. En in dit geval ook, want wij speelden veel Wolfenstein. Wolfenstein, ook weer...
Wolfenstein?
Die Duitse, dat blijft maar terugkomen. Wolfenstein 3D, een van de eerste shooters van id Software. De voorloper van Doom, ook een legendarische game. En wij konden dus alle kaarten van alle levels downloaden en uitprinten op zo'n printer met van die van dat papier met van die gaatjes aan de zijkant. En dat duurde dan een eeuwigheid. En zo speelden we door de game. Ja.
Wauw, maar dat is echt heel primitief early internet days.
Ja, ja.
En dan kon je een game... Maar als je zo'n game downloadde, wie faciliteerde dat dan? Was dat een commercieel bedrijf?
Dat weet ik niet. Ik heb het geprobeerd op te zoeken, want ik weet dat het heette Max, volgens mij. Dat netwerk, Max Network. Maar daar kon ik echt, is niet te googlen, die term. We konden echt games downloaden. Dat deden we al.
Wow.
Ja, dat duurde waarschijnlijk een eeuwigheid. En het kostte een rip uit het lijf qua telefoonkosten. Maar we deden het wel. En toen speelde ik heel veel van die PC-games. Want we hadden veel buren die een beetje in de IT zaten toevallig. Er was ook een bovenmuurman die veel spelletjes had op floppies. Dus bijvoorbeeld Lemmings. Speelde ik heel veel van die rare platformers. Trolls en Jill of the Jungle. Commander Keen, eerste. Wolfenstein dus. En ook wel best wel wat oude point-and-click adventures van Sierra. Police Quest.
Ook zo'n raar... Heb je ook zo'n ski-game, herinner me?
Ja, Ski or Die. Vriendjes.
Ski or Die.
Ja, dat heb ik zo veel gespeeld. Ja. Ski or Die.
Ook. Ja, het was
Een Skate or Die, California Games.
Ja, op de Lynx was dat.
Oh ja, die hebben wij ook een Lynx.
Ja, dat was een weirde console.
Dat was het enige. Dat was een raar ding.
Lynx.
Ik was hem eigenlijk helemaal vergeten.
Maar ja, ik ook.
Jan, mijn broer, die dacht, dit heeft kleur.
Ja,
je kan hem op twee manieren vasthouden.
Ja, voor linkshandigen.
Ja, dus
heel inclusief voor die tijd.
Ja, een hele bizarre keuze, maar wel heel vet. En een geweldig, heel mooi geluid. hele mooie LCD-scherm. Echt vergeleken met, want het was ten tijde van de Game Boy,
ja,
volgens
dat was
mij.
Gewoon kleur.
Er was het misschien, nou, volgens mij was de Game Boy Color nog niet eens uit.
Nee. Dat was echt de ding, net als Game Gear had ik toen. Ja. Dat, die was zo exotisch, de Game Gear. Die was heel duur.
Ja.
En, maar ja, een vriendje van mij had een Game Gear. Dat vond ik wel een geweldig apparaat, ja.
Ja.
Maar wat heftig. Ja, je hebt het me net al verteld voor de opname.
Van, ja, ik dacht ik ga je niet overvallen met
van
dit,
van je broer. En dus ik kan me wel voorstellen, ja, als je ouders Tetris spelen in de ziekenhuis, terwijl er dan bijvoorbeeld een bloedonderzoek bezig was of zo, dan moesten jullie...
Ja, er was gewoon, ja, er was al eigenlijk altijd wel iemand bij hem. Dus mijn ouders die wisselden dat al af. Dus er was altijd iemand bij hem in het ziekenhuis en iemand bij ons thuis. En wij gingen bijna elke dag naar het ziekenhuis. Ja. Het was ook echt een hele, ja, zoals ik al zei, het was eigenlijk best wel een mooie tijd, omdat we als familie heel dicht bij elkaar bleven. We hadden, was ook in de tijd, ik was Keesje. Ik weet niet of je dat verhaal kent.
Ja,
van
dit ken ik. Nou, dit is een geweldig verhaal.
Ja, maar dat was ook tijdens die tijd. Dus dat associeer ik ook heel erg daarmee. Je kan zelfs in de aflevering, dus de eerste keer dat ik bij Paul de Leeuw was. Als mensen dit verhaal niet kennen, zoek het even op, want ik heb geen zin om het helemaal uit te doeken.
Ja, maar staat het nog op YouTube? Want is een soort controverse over.
Ja, het is volgens mij nog wel te vinden, weet ik niet zeker. Ja. Maar of zal ik het even snel vertellen?
Vertel het.
Oké. Nou, lieve mensen. Mijn tante Hanneke Groenteman werkte bij Paul de Leeuw als redactrice in zijn programma Schreeuw van de Leeuw. En in die tijd waren we daardoor best wel close met Paul, omdat wij... Ja, we waren altijd bij de aflevering, de opnames. We zaten altijd in de zaal. En Paul was echt een vriend van onze familie, van de familie Groenteman. Maar ook van ons stukje van de familie Groenteman. We kwamen bij elkaar over de vloer. We waren gewoon vrienden via Hanneke. Paul had op een dag... We zaten letterlijk in het ziekenhuis. Dus het hele idee rond Keesje is ontstaan in het AMC in Amsterdam. Ik zat bij Paul op schoot. Ik was 6, denk ik. 7. En we keken televisie en we keken naar Mini Playback Show. We keken veel televisie. En de Mini Playback Show was aan. Nou ja, kijk, als de Mini Playback Show aanstaat, dan ga je kijken. En toen dacht hij, Paul, van hé, dit is... Volgens mij was het een soort van... Begon hij een soort rant van, wat verschrikkelijk is dit toch? Die kinderen worden aangekleed, worden in de spotlight geduwd. Je voelt die ouders in hun nek hijgen. Mm. Nou ja, niet dat hij dat letterlijk zou zijn, maar dat was wel het idee achter het hele item. En toen kwam hij op het idee van, Kees, wil jij misschien hier een grap over maken met mij in mijn programma? Nou, ik vond het natuurlijk hartstikke leuk.
Wat een leuke, serieuze vraag ook aan een jongetje van 6.
Ja, nee, maar ik begreep het ook wel. Ja, echt. Ja. Ik was denk ik 7, maar ik begreep... Ja, ik begreep het wel. Ja. Niet zozeer misschien de... Maar in elk geval dat het leuk was om daar een grap over te maken.
Ja, ja.
En dus ik was soort van ground level betrokken bij het idee. Tot stand kwam. En mijn ouders ook. Dus het was gewoon iets wat ontstond tussen ons. En toen is dat gebeurd. Toen heb ik dus kon ik nog maar even bij zijn van Gordon gezongen. Terwijl Gordon daarbij zat en niet wist dat dit ging gebeuren. En toen heeft Paul mij halverwege afgekapt en gezegd, dit is het meest afschuwelijke wat ik ooit heb gehoord. Mensen, zap niet. Zeg je, dit gaat ons leden kosten. Ik miste ook mijn voortanden. De allerergste en ook grappigste grap die hij heeft gemaakt was, als ik je vader was, had ik nog meer tanden uit je bek geslagen. Ja, hij voelde de soort van stroomversnelling van beledigingen en hoe naar het was. En ook het feit, kijk, het was afgesproken dat ik absoluut niet mocht lachen. Ja. Als ik ging, want ik kan, dat merk ik nu ook, als ik in een theaterstuk speel en ik moet een scène spelen. Soms moet ik dat als muzikant, dan spelen wij rolletjes. Ik heb het altijd ongelooflijk moeilijk om niet te gaan lachen.
Oh,
dat
is
echt een zwak punt en dat had ik toen ook al.
Ja.
Dus elke keer als we oefenden, begon ik te lachen van, Paul, weet je, wat zeg je nou allemaal?
Ja.
Dus toen heeft hij, ik weet niet meer wie het zei, maar iemand heeft mij verteld, je moet, volgens mij was het mijn vader, je moet niet in zijn ogen kijken, maar naar zijn wenkbrauwen en je moet aan iets totaal anders denken. Dan hoef je niet te lachen. En dat is gelukt, maar daardoor heb ik een soort hele geconcentreerde blik in mijn ogen, die lijkt alsof ik op het punt sta om te gaan huilen. Maar dat is dus totaal niet zo.
Oh,
je ziet
briljant.
Me op een gegeven moment ook echt lachen als je het later, dan word ik in de hoek gezet. Nou ja, dat fragment is een enorme rel geworden. Paul is toen door iedereen gefileerd, kapot gemaakt.
Wow.
Mensen hebben echt massaal hun lidmaatschap opgezegd.
Wow.
En uiteindelijk heeft hij excuses gemaakt in het Echt Uurjournaal.
Och,
en
Jesus Christ.
Ik heb nog in het Jeugdjournaal iets gedaan en een liedje gezongen samen met Jan, want toen zaten we al in bandjes en gingen we al samen muziek maken. Dus het werd een enorm ding. Het is iets wat Paul nog steeds achtervolgt, terwijl er was echt helemaal niks aan de hand. Het was gewoon een een goed uitgevoerde, eigenlijk een te goed...
Gewoon een te goede grap.
Uitgevoerde grap, ja. En keihard.
Gewoon de beste grap op nationale tv.
Ja. Maar als je terug ziet, dan is het ook best wel heftig. Dus ik begrijp het ook wel. Maar Gordon was ook wel ergens het grootste slachtoffer. Want die zat er een soort van ongemakkelijk bij te hinneken.
Ja.
Goed. Maar ja.
Een truttig land zijn we dan toch eigenlijk,
Maar het is zo'n goede grap. Ja, ik begrijp het.
Maar was daarna toch ook een vervolg nog, dat je iets met hem ging zingen samen?
Ja, ik ben nog heel vaak teruggekomen. Ja. Ik heb ook nog in zijn filmpje gespeeld.
Je werd gewoon een kind.
Toen ik 16
eigenlijk.
Was, heb ik nog in Ahoy ook. Ja, bizar. Maar ik werd steeds weer opgetrommeld.
Dus ondanks de hele controverse en 8 uur journaal excuus, het bleef wel doorgaan.
Ja, want er was helemaal niks aan de hand wat ons betreft. Het was echt wat de wereld zag.
Wat leuk dat jullie dat echt samen hebben bedacht.
Ja. Wow. Ja. Maar goed, dat ontstond dus in het ziekenhuis. Gaan we door naar de volgende generatie?
Ja, ik had nog één vraag. Een beetje
bring it on.
Een zwarte vraag.
Ja.
Namelijk, ik kan me voorstellen als kind dat het zo... en je broer ligt in het ziekenhuis en je bent je aan de ene kant bewust van de ernst van de situatie... maar ook weer niet, denk ik. En je voelt ook dat je enorm connected bent met z'n allen. Maar jullie kregen dus heel veel door die Make-A-Wish Foundation en PC en dit en dat. Had je ergens ook soms zoiets van... ik vond het eigenlijk wel fijn dat die ziek is, want we hebben nu allemaal computers om ons heen.
Nee,
of
nee,
dit is duidelijk.
Nooit, gevoelens heb ik nooit gehad, nee. Ik had meer schuldgevoel. Over
schuldgevoel.
Dingen. Ja,
schuldgevoel.
Wat jij beschrijft misschien in zekere zin over die Asterix en Obelix game. Mm-hmm. Weet je wel, dat geconflicteerde gevoel van hoe... Ja, weet je, als kind kan je sommige dingen gewoon... En als volwassene trouwens ook. Want het is een ongelooflijk ingewikkeld gevoel van dankbaar zijn. Maar ook iemand anders gevoelens meenemen daarin. Mm. Weet je wel? Dus daar zat ik meer mee. Dat ik me soms schuldig voelde over dat ik het leuk had.
Ja, wauw.
Dus niet zozeer. Ja, het is bizar dat je daar doorheen gaat. En dan 30 jaar later... daarover praten in de podcast over games.
Oké, okay, ja. Ja. Jezus, maar echt een hele vormende ervaring.
Ja. Over vormende ervaringen gesproken.
Ja.
De Nintendo 64 voor mij.
Ja. Nintendo 64!
Ja.
Gooi hem er even doorheen nu.
Ik gooi hem. Komt-ie. Die console. Was eigenlijk mijn eerste echt mijn eigen console. Zo voelde het. Die anderen waren meer van mijn broers ook of van mijn ouders.
Ja.
Maar dit was mijn ding.
Ja.
Ja. Ik zat in de brugklas toen die uitkwam. Ik weet nog heel goed, de console kwam uit en Mario 64 kwam uit. En we hadden de game, maar de consoles, die kwamen pas later. Dus die ervaring met de manual en met de doos, die heb ik echt 2 weken gewoon helemaal opgevreten, die doos, met de game. Dat ik bijna de cartridge wou, zeg maar...
opeten.
Snuiven, voordat die kwam. Jij had dus nooit een Nintendo console, behalve de Game Boy.
Ja, Game Boy, ja. Zo grappig. Het begon bij mij de Game Boy, maar daarna door Sonic... Precies. En Mega Drive, bam, was ik op.
Door de Novotel.
Naar Sega, ja.
Dat hebben ze dan echt goed gedaan. Dat was een goede deal.
Ja, want er komen natuurlijk allemaal van die gezinnetjes... die Precies. dan onderweg zijn naar vakantie. Ja. Dat was een goede deal. Maar ja, Sega is natuurlijk een heel gemankeerd bedrijf. Ze hebben toch heel veel dingen, heel veel steken laten vallen. Ze hebben ook heel veel foute dingen gedaan.
Foute dingen.
Fout.
Ja.
Ja, grappig dat je... De N64 voelde dus voor mij als een bedreiging.
Ja.
Want ik was toen inmiddels in 32-bit tijdperk. Ik had een Sega Saturn. En een Sega Saturn was echt heel erg niche. En die vond je niet bij de Intertoys en de Bart Smit. Dan moest ik echt met de bus naar Amsterdam, naar een gamewinkeltje, om daar een Saturn-spel te kopen.
Ja.
En eerst zo uitproberen in de winkel. Dus de N64 was natuurlijk revolutionair door Mario. En ik dacht alleen maar, oh mijn god, maar waar ben ik dan nog met mijn Sega Saturn?
Ja.
En hoe vond je de overgang van 2D Mario naar 3D? Hoe?
Ja, dat was een absoluut formatieve ervaring. Mario 64 was ook de enige game die ik toen had. Ook die besturing is nog steeds gewoon wat... Ook als ik Tears of the Kingdom speel, denk ik ook aan Super Mario 64. Die, ja, ze hebben dat toen meteen zo goed gedaan. Zo in de roos geschoten. Het is natuurlijk geperfectioneerd. Maar als je die game nu speelt, dan voelt het nog steeds lekker om Mario te besturen. En dat was toen ook van, hé, dit is nou ja, waar we het over hadden van die 2D naar 3D. Van wat gebeurt er aan de andere kant van het scherm, weet je wel? Wat gebeurt er in die achtergronden? Dat was precies dat. Ineens liep ik rond in die achtergronden. En dat was zo magisch. Dat was zo mooi. En de muziek is zo goed. En er zaten ook zoveel... dat je de camera bedient, bijvoorbeeld. Dus het was ook best wel van... wow, wat gebeurt
hier? Ja, dat was nieuw. Ja, dat deed je toen nog met die vier gele...
ja, precies. De C.
Bizarre controller.
Ja, overigens. Hele rare. Met drie ja, slurfjes, eigenlijk.
Ja, ja.
Handvatten. Met een Z-knop op de achterste achterkant. Dus een hele aparte controller. Ook een controller die stick... die ging heel snel stuk. Of die werd dan helemaal lam. Dan had je echt maar een halve centimeter op een gegeven moment om hem nog te verplaatsen. Maar ja, die Mario 64 heb ik helemaal stuk gespeeld. Dat was... En toen ging ik ook iets serieuzer naar games kijken. Iets meer erover lezen. En op een andere manier erover nadenken. Dus rond mijn 12 dat ik echt... Toen ging ik de Power Unlimited lezen.
Oh ja, ja, die las ik ook.
Dat was... ik vond het geweldig.
Maar de Power Unlimited zwoor ik toch wel snel af... omdat die nooit Sega games bespraken.
Ook, ja, stom ook. Waarom? Ja,
maar ik snap wel, ze kregen waarschijnlijk gewoon geen review copies.
Ja, want zou goed kunnen.
Sega was zo'n... Sega heeft... Ik heb daar veel over gelezen destijds. Sega... besteden alleen maar aandacht in Europa aan Engeland en de Franse markt en de Duitse en de Spaanse markt.
Okay.
Dat waren de grootste markten. Dus die Nederlanders die kregen volgens mij gewoon geen review copies. Dus als ze iets bespraken, moesten ze het zelf kopen, denk ik.
Ja.
En de Saturn was... De Saturn samen met de PlayStation 1 kwam... Ja, het is gewoon een zeer gemankeerde launch. Want Sega wilde dus na de Mega Drive... een nieuwe Sega-console, werd de Sega Saturn 32-bit. En het was heel erg vanuit Japan gedacht, omdat het een Japans bedrijf is. En ook best wel met oogkleppen. En in Japan is 2D heel populair, door anime, door hun cultuur. Dus zij dachten, wij gaan de beste 2D-console ooit maken, met de beste 2D-graphics.
Ja.
Sony was ondertussen ook bezig met de PlayStation. En die hebben dat gewoon heel goed gedaan. Die hadden zelf geen devs, dus die kochten gewoon devs op. Van wij geven jullie de beste 3D-machine, want 3D is het ding. Die voorzagen dat al.
Ja.
En al die studio's dachten, oké, vet, wij kunnen nu hele vette 3D-games maken. En diezelfde devs kregen van Sega de Saturn voorgeschoteld. Van die. En die dachten, ja, dit is eigenlijk een 2D-machine.
Ja.
Daar kunnen we niks mee. En toen heeft Sega echt in de laatste stretch van development... nog even een 3D-chip erin gegooid.
Mm.
En daardoor zijn alle multiplatform games... gewoon veel minder sterk op de Sega Saturn... dan op de PlayStation. Want ja, die 3D-chip was heel moeilijk om voor te programmeren. Maar daarentegen waren dus alle 2D-games, de Street Fighters en zo... waren op de Saturn weer veel mooier. Dus daarom werd ik ook heel erg Capcom-fan en van die 2D. En ik dacht van, oeh, ik heb de beste versie van Street Fighter.
Mm.
En, maar die 3D-chip, daar was wel voor te programmeren... maar dat vereiste gewoon heel veel werk.
Ja.
Dus al het werk van de interne Sega-devs... die heette dan AM1, AM2, AM3.
Mm.
Onder leiding van Yu Suzuki. Dus als je in de jaren 90 in de arcadehal was... dan speelde je waarschijnlijk Sega Rally, Virtua Fighter... Virtua Cop, ken je dat?
Mm.
Virtua Cop, een light gun game.
Ah, ja.
Kocht je dus, had je zo'n pistool voor de Saturn. Ja. En je had gewoon al die arcade games ineens thuis. Ze zagen er wel iets minder uit, minder goed uit dan. Maar je had gewoon thuis een arcadehal eigenlijk met een Saturn.
Mm.
Dat was super vet.
Ja.
Ja. Maar je had er dus niet echt de epics van Final Fantasy en zo. In die zin was PlayStation gewoon vooruitstrevender. Die gingen toen voor de Hollywood ervaring. En de Sega was meer de hardcore game ervaring. Waar daarna toch wel verandering in kwam. Maar toen was het al te laat. Toen was Sega al, Saturn was al kapot. Toen kwam ineens het antwoord op Final Fantasy. Dat was dan Shining Force.
Hmm.
Ook weer zo'n het zijn alleen maar treurige verhalen van Sega. Shining Force, dat was hun grote antwoord op Final Fantasy 7. Dat was een trilogie, Shining Force. Dus drie delen. En dat was ook nog nooit gebeurd. Deel 1. Het was Shining Force 3 is één groot verhaal in een soort middeleeuwse wereld. Met groot conflict tussen twee parties. Maar uiteindelijk blijken er demonische krachten achter. Een beetje de republiek tegen het keizerrijk. Maar uiteindelijk blijkt iets anders. Bla. Dus in deel 1 van Shining Force 3.1 vechtte je aan, was je een protagonist aan de kant van de Republiek. En eerst te vechten tegen het keizerrijk en hun prins en bla bla bla. En ontmoette je personages, heel veel personages. En als je dat dan had uitgespeeld, toen kwam deel 2 uit, speelde je vanuit het perspectief van die prins.
Oh, wow.
En alle keuzes die je maakte in deel 1 als het protagonist van de Republiek. Mm-hmm. Die hadden dus invloed, werden meegenomen in je save game. Vet. Ja. Super vet voor die
tijd. Daar hoor je weinig over. Dat is ook nooit echt een remake of remaster of zo.
Nee, zijn volgens mij de source code kwijt.
Oh, okay.
En alleen deel 1, want toen was de Saturn al dood in Europa. Alleen in Japan deed hij nog. Alleen deel 1 is uitgebracht in Europa. En dat vond ik zo jammer.
Ja.
Want deel 2 en 3 is alleen in Japan uitgekomen. Maar ik heb dus een jaar geleden kopies kunnen kopen in een mooi doosje. Zo lijkt net echt.
Okay,
en
goed.
Met een fan translation van deel 2 en 3.
Wat goed.
Dus ik heb echt 20 jaar na dato toch nog de trilogie af kunnen maken.
Wat goed zeg.
Ja, vond ik heel bijzonder.
Ja, te gek.
Heel bijzonder dat ik het toch nog kan spelen.
Dus de cirkel was rond. Ja,
cirkel was, en dan was er ook nog even het Saturn een verhaaltje af te maken. En om weer naar Duitse terug te keren.
Oh, ja.
Een grote franchise van Sega in het Saturn tijdwerk was Panzerdragoon.
Oh ja.
Want Panzer Dragoon, heel bijzonder spel. Ook weer qua worldbuilding. Hele mooie, weirde wereld. De gameplay was eigenlijk super simpel. Was eigenlijk gewoon een on-rails shooter. Je vloog op de rug van een draak, een dragoon. Maar je kon niet de richting bepalen waar je in. Je moest gewoon schieten. En toen kwam daarna Panzer Dragoon 2.
Ja.
Dat was ook weer een on-rails shooter. En daarna werden ze toch weer heel ambitieus. Toen de Saturn gewoon al dood was. Dus business-wise, hele slechte beslissing. Bracht dus een van de... hij staat vaak in top 20 lijstjes beste games ooit. Panzer Dragoon Saga.
Mm.
En dat werd in één keer een keiharde RPG open world.
Okay,
waar je stadjes kon rondlopen met hele slechte graphics. Maar voor die tijd heel mooi. En toen heeft Sega daar 1000 exemplaren van laten drukken in Europa.
Oh.
Waardoor als je nu gesealde Panzer Dragoon Saga hebt, die is gewoon €500 waard. En daar heb ik dus ook een illegaal kopietje van weten te bemachtigen. Want die kon ik dus nooit spelen, want er waren 1000 exemplaren van.
Ja.
Dus kon ik niet vinden in mijn jeugd. En ik ben heel blij dat ik die nu wel kan spelen.
Ja, in dat opzicht leven we echt een goede tijd. Want de emulatie is ondertussen op PC helemaal, maar ook sowieso ook op minder sterke computers. Je kan bijna alles spelen.
Ja.
En ook inderdaad heel veel fan translations en fans die mods maken, dus games speelbaarder maken. En er gebeurt heel veel goede shit. Developers niet, die denken alleen maar aan wat er nu interessant is, in plaats van te zorgen dat wat zij hebben gemaakt blijft bewaard voor de toekomst.
Ja.
Dat is mooi, dat je dat nog steeds kan krijgen.
Het is toch wel anders dan bijvoorbeeld muziek. Ik weet niet wie dat gedachte-experiment ooit bracht. Ricky Gervais, volgens mij, of Louis C.K., ik weet het niet meer. Maar stel je voor, er wordt vanaf vandaag geen muziek meer gemaakt. Nieuwe muziek. Dus de mensheid moet het de komende paar eeuwen doen met alles wat tot nu toe is gemaakt.
Ja.
Dat is op zich niet een hele slechte deal.
Nee, lijkt me de hel.
Ik heb
geen werk meer.
Tuurlijk.
Het is toch kunst en dat is altijd in gesprek met het heden.
Maar daar heb je gelijk. Maar je hebt alsnog, ik bedoel, ik ken het hele werk van Brahms bijvoorbeeld echt niet. Het is zo, hoe vaak kom je niet dit nummer uit 1955 teken? Dus je kan echt wel je hele leven bezig blijven.
Absoluut.
Maar met games, denk ik, als nu er geen games worden gemaakt, is problematischer.
Ja, zeker.
Want de oude games zijn toch vaak, een liedje van Nina Simone verouderd niet.
Ja.
Maar Street Fighter 2 Turbo
klopt.
Verouderd behoorlijk.
Ja. Nee, is waar. Ja. Als ik nog heel even over de Nintendo 64 mag hebben.
Heel graag.
Want daar kwamen toch wel games uit. Natuurlijk Ocarina of Time. Hetzelfde verhaal wat er met Mario gebeurde met Zelda. In plaats van 2D werd het 3D. En Ocarina of Time, ik denk dat zelfs mensen die niet heel veel met games bezig zijn, misschien die naam wel eens hebben gehoord, het staat bijna altijd in de top 5 als het gaat over beste games aller tijden.
Ja.
Een geweldige Zelda game. Hij is wat verouderd, maar hij is nog steeds, hij heeft een sfeer en een vibe en muziek. Alles aan die game is bijzonder eigenlijk wat mij betreft. En om dat als 12, 13-jarige te spelen, ook Er zitten ook best wel wat elementen in die moeilijk te doorgronden zijn. Soms is de game best wel onduidelijk. Dus ik moest ook met vriendjes best wel veel bespreken. Van ja, waar zit jij? Hoe versla ik deze baas? Of waar moet ik überhaupt heen? Dus dat was best wel veel gevoel van ja, een beetje verloren zijn in de wereld. Maar die zit samen met Mario 64 echt in mijn hart gebrand. Wat ik ook graag even wil noemen. Ik speelde sowieso ook best wel veel multiplayer games toen met Jan samen. Mario Kart, GoldenEye. Mm. Hele mooie shooter. Of mooi. Hele goede shooter voor een console helemaal. Van die worstelspellen, weet je wel.
Ja, ja, die WWF.
Ja, precies. Ik wil nog heel even Tony Hawk Pro Skater 2 noemen.
Oh ja,
was ook Op de Nintendo 64 was een soort... Ja, kijk, toen werd echt het verschil tussen de PlayStation... Ik had dus geen PlayStation. Ik was ook best wel een Nintendo fanboy. Mm. PlayStation kwam er gewoon niet in. Klaar. Mm,
ja.
Want om wat voor reden dan ook.
Precies.
Dit was mijn keuze. Ik had ook geen keuze. Dat was ook... Fanboyisme kwam daar ook vandaan.
Komt voort uit FOMO.
Uit onvermogen. Want ik had geen geld. Als ik genoeg geld had gehad om nog een PlayStation en een Dreamcast te kopen... had ik het zo gedaan. Maar niemand kon dat. Dus het was zo die keuze. Ja, ik heb nou eenmaal die keuze gemaakt.
Ja.
En ik moet hier nu aan vasthouden.
Precies. Dus de ander, hetgene wat ik niet kan bezitten, precies. Is slecht.
Ja, envy. Afgunst.
Totaal.
Maar... Godzijdank kwam Tony Hawk Pro Skater eigenlijk echt een PlayStation game. Toch uit op de Nintendo 64. Maar dan in echt een watered down version. Want PlayStation had cd's. En Nintendo 64 had cartridges waar veel minder data op kon. En wat belangrijk was in Tony Hawk was de soundtrack.
Muziek.
Ja, hele goede punk soundtrack. Ik hield ook al heel erg van punk. Was echt groot fan van de Offspring.
Rage Against the Machine.
En, ja, ook. En NoFX. En, die ik trouwens vorige week nog live heb gezien in de Melkweg. Ja, was niet goed, maar wel leuk om ze te zien. Goed, doet er niet toe. Maar daar luisterde ik veel naar toen. En toen kwam die game en die had ook echt zo'n punk vibe. En ik wou ook altijd echt een punker worden. Maar eigenlijk was ik gewoon vooral een beetje een muzieknerd. Ik zat altijd met mijn beste vriend Jasper en mijn andere beste vriend Frank. Zaten wij gewoon Beatle liedjes te spelen.
Ja.
En naar oude Pink Floyd platen te luisteren. En naar obscure 60s dingen. Maar in mij zat een skater die er maar niet uit kon komen. Ik heb op een gegeven moment ook heel veel geld. Veel te veel geld. Maar ik paste best wel veel op in die tijd. En ik werkte af en toe bij Paradiso als stagehand. Dankzij een buurman die bij Paradiso werkte. Ik had een goede straat in dat opzicht. Mm. Dus ik kon af en toe al, toen ik jaar of 16 was, al daar helpen met de bands opbouwen en zo. En dat verdiende natuurlijk hartstikke goed. Dus ik had best wat geld in die tijd. Dus toen heb ik ook een skateboard gekocht. Maar ik had niemand om mee te skaten. Dit is echt een hele tragische anekdote. Maar ik moet hem toch even vertellen. Ik had dus geen van mijn vrienden. Mijn vrienden waren allemaal muzikant eigenlijk. Heel erg met muziek bezig. En daar ging ik ook heel veel mee om. Maar die skater die zat erin. Ik kocht dat skateboard. Ik ging in mijn eentje op zoek naar skatevrienden. Toen ging ik naar de Nederlandse Bank. Want daar in Amsterdam. Want daar waren de skaters altijd. Dat was een soort van goede area waar je kon skaten in het centrum. En toen ging ik daar heel onhandig skaten. Toen kwamen een aantal skaters van... Hey, cool, wat doe je hier? Toen zeiden ze ook van... Ja, we skaten eigenlijk nooit hier, maar altijd daar. Maar we komen wel naar jou toe. Dus het was best wel cool.
Hey, lief.
Ja. En toen was er dus een soort van de leider van die groep. Want die waren misschien 18 al en ik was 16. En ik dacht echt, oh my god, ik had de grootste broek aan. Ik zag er echt belachelijk uit. Want ik had niet die stijl, maar ik probeerde het.
Ja, ja, ja.
Dus het was echt triest. En toen heeft een van de jongens, de leider, die deed een grind. En toen brak zijn skateboard in tweeën.
Ja.
En toen maakte die naar mij het gebaar van, ik hak je kop eraf. Als in, wij zijn hier aan het skaten en deze plek is niet goed, maar die heb jij uitgekozen. En toen zijn ze allemaal weggelopen. Toen zat ik alleen.
Oh, wat gemeen.
Ja.
Het is van, hij breekt zijn board omdat hij een fout maakt. En dat was jouw schuld.
Ja, hij deed zo'n soort van gebaar naar zijn nek. Ik voelde me niet bedreigd, maar het was meer van, het is jouw schuld. En toen waren ze in één klap weg. En toen heb ik nooit meer geskateboard.
Oh, wauw. Ik hoop zo dat deze jongen dit nu hoort.
Ja,
want het zou bij hem ook wel een heel ding.
Ik denk het ook.
Dat hij daar nu ook spijt van heeft.
Het zou ook kunnen dat ik het verkeerd heb geïnterpreteerd, maar ik kan het me bijna niet voorstellen, want dit was zo obvious.
Oh, wat een probeersel. Ja, wat een lief probeersel.
Maar goed, in die game voelde ik me echt een skater.
Ja, ja, ja,
ondanks de compleet gecompreste muziek. En
oh ja, want hoe werd die muziek dan? Dit was gewoon wel die soundtrack, maar heel gecompressed.
Ze deden twee dingen, heel gecompressed. Dus hele lage resolutie als het ware. Als een foto die lage resolutie heeft, maar dan muziek. Dus het klonk heel crunchy en kapot. Mm-hmm. Wat ook wel weer mooi was. Maar het ergste was dat ze die nummers, ze konden maar 30 seconden van elk nummer doen. Dus het was steeds een loop van een coupletje, refreintje.
Kom, maar ze dan... hadden niet dan... De Nintendo had de rechten niet.
Jawel,
voor
ze
die
hadden
nummers.
Rechten, maar ze hadden niet genoeg ruimte op de cartridge.
Oh, fuck.
Om de hele nummers
ze erop hadden
te
steeds
zetten.
Het introotje loopen en zo.
Ja, ja, het was vooral gewoon een loop.
Echt eens horen.
Een lelijke loop. Ja, ik zet het wel even onder. Ja, Superman, ja. Natuurlijk. Dat is de allerbekendste nummer. Maar ik vond het toch mooi. Ja, precies.
Dit is Tony Hawk 1, volgens mij.
Ik dacht...
Getting older all the time.
Ja. Is dat één?
Volgens mij is dat één. Ik heb ze 1 en 2 helemaal kapot gespeeld. Ik had het ook niet op de PlayStation. Er kwam geen PlayStation in bij mij. Ik zag PlayStation en Sony als de geldwolven. Die probeerden even into gaming te komen.
Ja.
En maar die hadden geen eigen devs. Die kochten gewoon studios op. Sega was een bedrijf die maakte hun eigen games. Die hadden een filosofie erachter. Dus ik wilde absoluut geen PS1. Maar toen, godzijdank, na de Saturn kwam de Sega Dreamcast uit. Die ik op launch kocht. En ik echt zo vroeg daarheen om 8:00 a.m. Want ik dacht, er staat een rij. Iedereen wil die Dreamcast. Ik was de enige die die hele week een Dreamcast had gekocht. Ja. Bij de Free Record Shop in Purmerend. En Tony Hawk 1 en 2 kwamen uit op de Dreamcast. Dus ik had de Dreamcast 128-bit.
Ja, waarschijnlijk de ultieme versie toen.
Dat was de ultieme versie met alle liedjes. En ik wilde ook echt skater zijn. Een van mijn beste vriendjes op de basisschool, die was skater. Echt wel een coole skater. Echt zo'n goed skateboard. Benjamin.
Mm-hmm.
En,
ook echt een skaternaam, vind ik dat.
Ja, hij was ook echt een skater. Hij was ook echt zo'n... Weet je wat je vroeger hebt? Dan ben je zelf de nerd, maar dan heb je een vriendje die heel cool is. Hij was echt heel cool.
Ja.
Hij durfde alles.
Mm.
We vochten ook vaak. Hij, hij was een beetje mijn bad boy vriendje waar ik dan in mee ging.
Ja.
En hij was echt een skater. Maar ja, ik kocht dan bij de Bart Smit zo'n slecht skateboard. En dan zat ik ook een beetje bij mijn buurthuis.
Ja.
Dat was dan een trapje van 5 centimeter hoog, die treetjes. En ging daar maar van afskaten. In mijn eentje.
Ja.
Dus toen Tony Hawk kwam, dat was echt de skate simulator. Door de muziek, door de lifestyle. Die filmpjes die je unlockte. Ja. Heel vet.
Nou ja,
al
die heb ik later gezien, want... Ja, de Nintendo 64, die had daar geen plek
Die had geen filmpjes. Ja, dat was het vette.
Performance versie. Hoor.
Als je dan uitspeelde met Tony Hawk, kreeg je een clip van al Tony Hawk's moves.
Volgens mij zat het er niet in. Ik weet het niet zeker, maar ik heb er geen herinnering van.
Ja. Fascinerend. Ja, maar wat een gaaf spel.
Super gaaf. En er is een geweldige remake gemaakt, die ik ook veel heb gespeeld. 2 jaar geleden, van 1 en 2.
Ja.
Gewoon voor de nieuwe consoles. Helemaal die oude vibe, met een veel grotere soundtrack. Echt een hele, hele goede remake. Ja.
Ja, heb je nog N64 shit die je delen wil?
Ja, ik wil misschien over de console zelf.
Ja,
het apparaat.
Ja, ja, ja.
Het is ik vind het een van de lelijkste consoles, denk ik, die Nintendo heeft gemaakt. Het is denk ik wel de lelijkste.
Echt zo'n
soort
speelgoed.
Kasteel, speelgoedkasteel. Er zit eigenlijk niks moois aan. En het was ook een problematisch apparaat, omdat het was niet sterk genoeg. Dat was gewoon duidelijk. Nintendo moest compenseren. En uiteindelijk hebben ze nog een expansion pack uitgebracht.
Inderdaad.
Dat was een soort extra chip die je erin kon stoppen. En sommige games, die werkten niet meer. Dus je moest die expansion pack hebben om bepaalde games te spelen.
Ja.
En dus op een gegeven moment, die had ik niet. En dat was gewoon de prijs van een game. Dus dat kon ik ook niet zomaar even halen.
Vooral de resolutie werd hoger door die chip, toch?
Ja, precies. Ja. Gewoon de rekenkracht, denk ik, in het algemeen. Of het RAM-geheugen, ik weet het eigenlijk niet precies.
Ja, Nintendo 64 was natuurlijk een rare console, want hij was in principe sterker dan de PS1 en de Saturn. Maar hij had ook juist dingen waarin die minder was, zoals het aantal, het geheugen. En, maar Nintendo heeft wel met GoldenEye eigenlijk de standaard gezet voor de FPS, multiplayer FPS op consoles.
Zeker. Ja,
dat is echt de eerste die werkte.
Absoluut. Ja, is echt Halo heeft heel veel te danken aan GoldenEye en aan de 64. En ook, dat is ook weer omdat je dan... Ja, de besturing was gewoon zo goed gedaan. En dat heeft Nintendo eigenlijk ook laten zien met Mario 64. Dat je dus... er was toen natuurlijk nog maar 1 stick. Dus je had 1 control stick.
Mm-hmm.
Tegenwoordig bestuur je games, 3D games, eigenlijk altijd met de linkerstick loop je rond. Met de rechterstick bestuur je de camera.
Ja.
En dat deden ze toen eigenlijk ook al, maar dan met knoppen. Dus in plaats van... Je liep wel rond met de linkerstick, maar met je rechterduim drukt hij op knopjes, waardoor het oogpunt veranderde.
Ja.
En dat was echt revolutionair. Het klinkt heel simpel, maar dat was ongelooflijk belangrijk.
Ja,
en was GoldenEye dus ook. Dus je kon strafen, dus je kon in een rechte lijn links en rechts. Wat je op een PC heel makkelijk doet met de richtingknoppen. Maar
was het dus omgekeerd. Want nu straf je met links.
Ja.
Met je en toen moest je dus straven met rechts.
Ja, maar dat is op console sowieso nog steeds zo.
Nee, als je naar rechts drukt met je rechterduimpje, kijk je naar rechts.
Met je rechter? Ja, precies.
Ja, oh, maar ja, die ja, vier gele C's, die waren toen rechts. Ja, dus je moest omgekeerd. En ik vond het ook nog, ik weet het nog wel in het PS2-tijdperk, toen ik GTA 3 voor het eerst speelde, dat ik eerst met mijn rechterstick die camera, dat was echt een nieuwe skill in gamen. Ja, je moest niet alleen je personage besturen, maar ook je kijkrichting. Je werd ook cameraman eigenlijk.
Ja. Ja, dat is ook nog steeds voor heel veel mensen een hele grote drempel.
Ja, dat is ook heel moeilijk.
Als je iemand een game geeft, bijvoorbeeld Assassin's Creed, ik noem maar wat, of Last of Us. Dat is vaak dat mensen dan gaan lopen en dan willen ze een bepaalde kant op kijken. En dan gaat die camera zo helemaal omhoog.
Ja, dan kijk je naar het plafond of de grond. Ja. En ik kwam er pas eerst echt achter toen ik een PS3 had en Bioshock speelde en Resistance 2. Ja. Toen leerde ik pas, en dat duurde me echt 3 games lang. En toen had ik die skill pas een beetje door. Oké, dit is de nieuwe manier van een game sturen.
Ja. Maar goed, dat begon allemaal op de Nintendo 64.
Nou, dat is niet helemaal waar. Nee. Want hier komt weer een Sega-nerd vraagje. Ja. De eerste analoge stick op een joypad kwam van de Saturn.
Oké.
Die brachten namelijk in 95... Ja, misschien dat Nintendo langer bezig was met het prototype, maar nog voor de N64 op de markt kwam, toen bracht Yuji Naka, de bedenker van Sonic, die moest van Sega een nieuwe game maken op de Saturn. En Sega-fans hebben zich altijd afgevraagd waarom geen Sonic game. Dus er is namelijk niet een nieuwe Sonic game uitgekomen op de Sega Saturn. Alleen maar remakes, een hele rare Mario Kart clone, Sonic Air. Heel raar gedrocht van een spel. Maar niet echt een Sega Sonic platformer. Mm. Want Yuji Naka heeft toen Nights into Dreams gemaakt.
Ah, ja.
Heel erg mooi spel. Waarin je speelt twee kinderen. Een jongen en een meisje die met nachtmerries kampen. Mm. Dat jongetje wordt gepest op het basketbalveld. En dan droomt hij dat die jongetjes die hem pesten met basketbal demonen worden. En dat meisje doet een zangauditie. Mm-hmm. En daar is heel zenuwachtig voor. En dan droomt ze dat de jury achter de tafel demonen worden. En in hun droom verander je dan in knights. Mm. Een soort clowntje.
Heel erg persona ook, vibes.
Heel erg duister. En van die kinderlijke onschuld die dan gemixt wordt met een soort horror elementen.
Ja.
En dat was een heel leuk spel, omdat hij eigenlijk Sonic wilde, maar dan vliegend. Mm. Dus de snelheid van Sonic. En de oplossing daarvoor was, want op een Saturn, hoe maak je dat vliegend? Het was zeg maar 2,5D, dus de hele wereld was 3D gemaakt.
Ja.
Maar de routes die je volgde waren door die 3D-wereld, maar je drukte gewoon naar rechts.
Ah, ja.
En hij wilde dat je heel vloeiend zou vliegen. Looping was een game mechanic. Daardoor kon je, als je een looping maakte om een vijand heen die vloog, dan werd die out of existence gebloot. Ja. Maar voor die smooth movements had je een analoge stick nodig.
Ja.
Dus die game kwam gebundeld met de joypad van de Saturn.
Okay.
Die vind ik nu tot op de dag van vandaag een van de fijnste joypads. Maar die kwam dus ook weer zo Sega, weet je wel. Niet meteen met de Saturn erbij, maar nee, met zo'n gamepje erbij. En dat is op zich niet erg, want ik was op de hoogte. Dus ik kocht dan zo'n controller, maar voor het grote publiek altijd van die niet handige keuzes.
Ja. Heb je het laatste nieuws over Yuji Naka gehoord of niet?
Nee.
Hij is veroordeeld. Hij moet 2 jaar naar de gevangenis.
What the fuck?
Ja.
Waarom?
Insider trading. Dus hij heeft in zijn tijd bij Sega, volgens mij 5 jaar geleden of zo, heeft hij aandelen verkocht vlak voordat hij wist dat er iets mis zou gaan met een bepaald bedrijf door zijn kennis bij Sega. Om zeg maar het tragische verhaal van Sega.
Typisch Sega dit weer gebeurt.
Ja, hij heeft een game gemaakt nog, Balan Wonderworld, een paar jaar geleden.
Een beetje geflopt.
Enorm geflopt.
Die,
een soort
die
van
was een beetje
stok.
In de stijl van Knights was dat.
Ah, oké.
Ja, een beetje dezelfde stijl.
Ja. Ja. Nu moet hij de bak in.
Het is
zo treurig. Zo'n treurig verhaal. Ik bedoel, zo'n man.
Je moet het niet doen.
Nee,
maar het is wel een bedrijf geplaagd door mismanagement. En toch, er waren genieën werkzaam.
Absoluut, en ze zijn zo belangrijk geweest.
Weinig mensen hebben dat echt kunnen spelen. Ja. Maar dat gaf mij ook altijd wel als kind een bijzonder gevoel.
Ik
speel nu iets wat niemand, weet je, misschien alsof je als kind fan bent van Fellini. Nou, weet ik veel. Dat is weer een verkeerde vergelijking. Maar je snapt wat ik bedoel.
Nou ja, ik had het een beetje met de jaren 60 dingen. Ik was fan van Syd Barrett, van de oprichter van Pink Floyd. Weet je wel. En de United States of America, super obscure 60s band.
Ja.
Weet je wel, Nick Drake, nog voordat hij een beetje door doorbrak bij het publiek. Vet. Ja. Al dat soort dingen. Dat gevoel. Ja. Daar ben je heel erg als tiener is dat echt iets waar je heel erg van, oké, ik ben mezelf aan het vinden.
Ja, maar het heel erg een soort ego boost geeft. Ja, dus kijk eens hoe ik mijn smaak precies ontwikkelen.
Ja, ik sta boven jullie allemaal.
Ja, precies. Het krijgt ook een naarkantje.
Ja, zeker. Inderdaad. Even kijken. Ja, we zijn een beetje aangebroken bij het volgende tijdperk. Het is een beetje meer de GameCube voor mij.
Ja.
En voor jou de...
De Sega Dreamcast.
Ja, Dreamcast, precies. Ja,
dat was Sega's laatste console.
Ja, ja.
Zwanenzang.
Ja, ik denk dat we die handel allemaal meenemen naar de volgende aflevering.
Yes.
En die zal over 2 weken online komen, want we gaan een weekje eruit, omdat ik op vakantie ben, zoals we al zeiden.
Yes.
Maar we komen terug met onze gamegeschiedenis.
We blijven doorgamen.
Yes, sowieso.
Sowieso. Maar dan gaan we door met ons allemaal het wel en wee in onze levens.
Precies, ja, dan worden we langzaam een beetje volwassen.
Ja.
Ja, oké.
En mochten jullie nog leuke verhalen hebben over je eigen gamegeschiedenis, bijzondere verhalen, opmerkingen, vragen, alles, stuur het naar de, dit weet jij beter.
Sowieso Instagram.
Ja.
Gewoon de Maarten en Kees Videogame Show op Instagram. We hebben ook een e-mail, maartenenkees@gmail, als je wat langer van stof bent. We zitten ook op TikTok.
Hebben we al een mail binnen?
Ja, we hebben mails binnen.
Oh yes.
Maar die wil ik even apart nog gaan behandelen in de vragen. Leuke mails, maar mogen er nog meer zijn? En op Instagram zijn we sowieso aan. En heel erg veel dank voor het luisteren. We zijn er volgende week weer.
Volgende week?
Over twee weken. Ja.
Over 2 weken, maar ja, dat is ook fijn. Een beetje vakantie.
Ja, en dit was een lekker dikke vette aflevering, dus jullie kunnen even door. Tot dan. Alright,
tot de volgende keer.
Doei.
Doei. Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.